Twee dingen waar ik vooraf, voordat we uit Gods woord gaan lezen, jullie gebed voor zou willen vragen. Eén ding heeft direct te maken met onze gemeente in Brakel. In maart hopen we opnieuw een bijbeltentoonstelling te houden in Brakel. In een openbaar gebouw. We hebben dat 6 jaar terug ook gedaan. We mikken daarbij op de schoolklassen. Vooral de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar. Vorige keer kwamen daar zo'n 600 leerlingen op af. Heel wat schoolklassen dus. Op dit moment zijn er al 200 leerlingen aangemeld, 12 schoolklassen. Maar we hopen eigenlijk op nog veel meer. Verschillende scholen moeten zich nog aanmelden. En die bijbeltentoonstelling, wat je zult verwachten als je de naam hoort, gaat onder andere over het ontstaan van de Bijbel. En in de filmpjes die daarbij horen gaat het natuurlijk ook over de inhoud van de Bijbel. Maar we willen eigenlijk opnieuw onder de aandacht brengen bij jonge mensen in België. En dat is absoluut niet vanzelfsprekend. Nog veel minder dan hier in Nederland. Kennen zij de Bijbel en weten ze iets van de Bijbel? Sommigen zien dat alleen maar als sprookjes. Zelfs Jezus wordt vaak al niet meer gezien als een historische figuur. Op een begin bijbelstudie vroeg iemand van ons aan een jong iemand, hoe kijken je kameraden daar tegenaan op school? Toen zei hij, ja, die zien dat een beetje als een stripfiguur. Ja? Dus ja, er is nog heel wat terrein te winnen wat dat betreft. En we hopen en bidden dat die Bijbelexpo echt veel invloed mag hebben en mensen opnieuw zal laten nadenken over dat boek van ons, dat boek van God, waarin eigenlijk het fundament voor ons leven en de weg tot God gegeven wordt. Dus wil er alsjeblieft voor bidden, tweede helft van maart, van 15 tot 31 maart gaan we daar mee bezig zijn. En we zoeken daar trouwens ook hulp voor, sommige van jullie leiders weten dat al, maar op zaterdag 16 maart willen we een grote verspreidingsactie houden aan het begin. Dat alle brievenbussen een uitnodiging krijgen voor die Bijbelexpo. En dat zijn 10.000 brievenbussen. Dus daar hebben we wel wat hulp bij nodig. Dus als die oproep komt, een van deze dagen, voel je vrij om je aan te melden en kom ons op die zaterdag alsjeblieft ook daadwerkelijk helpen. Tweede gebedspunt is voor de organisatie waarbij we werken, de Belgische Evangelische Zending, bestaat dit jaar 100 jaar. Maar in de afgelopen jaren zijn we door een soort transitie gegaan. Is goed gereflecteerd. En we hebben opnieuw voor gekozen met een nieuwe visie te gaan voor zending. Ja. En dus niet voor gemeenteopbouw. We willen geen denominatie worden, maar we willen een zendingsorganisatie blijven die telkens weer op nieuwe manieren zoekt hoe we de mens van vandaag kunnen bereiken met het evangelie. Nieuwe vormen van evangelisatie, nieuwe vormen van gemeentestichting. Op die weg willen we voortgaan bij ons 100 jaar jubileum. Dus bid voor die veranderingen, want dat gaat niet zomaar. Maar dan hebben we dus ook ons jubileumjaar. En op 11 mei hopen we een grote bijeenkomst in Brussel te hebben, waar heel onze achterban en vriendenkring uitgenodigd is. Waar ook het jubileumboek wordt gepresenteerd, waarin ik in de afgelopen 10 jaar tussendoor mee bezig mocht zijn en wat op het moment af is. Daar ben ik heel dankbaar voor. Waarin ik niet alleen het verhaal van de Belgische Evangelische Zending vertel, maar ook een heleboel geloofsverhalen gebundeld heb die in die afgelopen eeuw voorbij zijn gekomen. Fantastische zendingsverhalen van een zendingsveld net om de hoek. Dus als je binnenkort ergens over dat boek hoort, zorg dat je er eentje krijgt. Niet omdat ik het heb geschreven, want daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Maar het is fantastisch, bemoedigend, inspirerend in je volgen van de Heer om al die verhalen te lezen. Maar bid dus ook voor de Belgische Evangelische Zending. Het is niet vanzelfsprekend om nog steeds na 100 jaar in deze maatschappij te staan en die oude boodschap van Gods woord te brengen. Maar telkens weer in een hele nieuwe context waar dingen veranderen in de samenleving. Trouw te blijven aan de basis, maar toch vernieuwend te zijn in de manieren hoe je naar mensen toekomt en hoe je mensen kunt bereiken. Dat is voortdurend weer een proces wat ons heel dicht bij de Heer houdt. En dan ben ik eigenlijk ook bij het thema van mijn preek. Want ik wil met jullie vanmorgen nadenken over een les in afhankelijkheid. En een paar versen met jullie lezen uit de brief van Jacobus. Je mag met mij opzoeken Jacobus hoofdstuk 4. Jacobus hoofdstuk 4. En daarvan eigenlijk maar een paar versen. Vers 13 tot en met vers 17. Jacobus 4, vers 13 tot en met vers 17. En we lezen daar het volgende. Jacobus 4, vanaf vers 13. Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad, en we zullen het jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Want ge zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak. Al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Tot zover die verse uit Jacobus waarover we vanmorgen willen nadenken. Ik heb het dus genoemd een les in afhankelijkheid. Toen ik in het woordenboek van Van Dalen het woord afhankelijkheid opzocht, dan geeft dat als eerste betekenis steun of hulp behoevend van anderen. En direct daarna volgt dan jonge kinderen zijn zeer afhankelijk. En dat was precies het voorbeeld wat ik direct in mijn gedachten kreeg als ik dacht aan afhankelijkheid. Zo'n klein jong babytje in je armen. Zo'n heel klein kind wat in alles eigenlijk afhankelijk is van de zorg van de ouders. Liefde, voedsel, verzorging, op wat voor gebied dan ook. Het moet overal bij geholpen worden. En dat is ook heel normaal voor zo'n heel klein kind. Maar als dat kleine kind een klein beetje groter wordt, dan lijkt het wel alsof het zich meer en meer, en dat is ook zo, uitstrekt naar onafhankelijkheid. Alles in hem roept om onafhankelijkheid. Dat begint al heel jong met de woorden, ik wil het zelf doen. Ik zie sommigen al knikken. En ik zal straks nog een paar andere mensen zien knikken die al wat oudere kinderen hebben. Want als ze dan een keer tiener zijn, dan zeggen ze, pa, ik ben geen klein kind meer. Ja. Onafhankelijkheid, dat zit diep, diep in ons, verweven. En ik denk dat onze maatschappij dat nog eens een keer extra benadrukt. Het lijkt wel alsof het allerbeste is om je uit te strekken naar onafhankelijkheid. Hè? Vrouwen moeten natuurlijk economisch onafhankelijk worden. Ze moeten ook een baan hebben naast die van hun man, enzovoort, enzovoort. Aan de ene kant kun je daar natuurlijk best wel inkomen en iets van begrijpen. Maar aan de andere kant, denk ik, is onze maatschappij helemaal doorgeslagen in die onafhankelijkheidsgeest, hè, om het maar even zo te noemen. En daardoor zijn we hier in West-Europa, en dat beseffen we niet altijd, maar zo ontzettend individualistisch geworden. Zo op onszelf geworden, dat we ook een heel stuk warmte zijn kwijtgeraakt. En een stuk steun aan elkaar, een stuk solidariteit, het voor elkaar opnemen. Dat wat je in de Afrikaanse cultuur en ook in de Aziatische cultuur veel, veel meer hebt. En die komen dan naar hier en dat is iets wat ze echt niet begrijpen. Dat wij zo ontzettend individualistisch zijn, ons eigen huisje, ons eigen dingetje en ons vaak niet met een ander bemoeien. Ieder moet maar zijn eigen plan trekken. En wanneer we dan oud geworden zijn en op meerdere vlakken echt hulpbehoevend zijn geworden, ja, dan heb je daar als ouderen nog weer extra moeilijk mee om te aanvaarden dat je iemand nodig hebt. Want eigenlijk wil je toch graag zo lang mogelijk het allemaal zelf doen. Ja? Voelt u dat? Dat diepe verlangen in ons allemaal om onafhankelijk te zijn. Een tweede betekenis die het woordenboek van Dalen geeft bij afhankelijkheid is zich onder iemands gezag stellen. zich onder iemands gezag stellen. Nu, dat doen we van nature niet zo graag. Maar laat dat nu net het geheim zijn van een gezegend christenleven. Je onder iemands gezag stellen. Eigenlijk is het christenleven, als je er zo over nadenkt, één les in afhankelijkheid. Ja? En dat is niet vanzelfsprekend. Dat je dat oppikt vanaf het eerste moment dat je christen wordt. Onder het gezag van Jezus je vrijwillig te stellen. Hem te leren vertrouwen. En we hebben daar vanmorgen al over gezongen in die prachtige liederen. Ik vertrouw op u. Maar dat is niet zo makkelijk. Om in alle dingen van je leven te leren het over te geven. En het in vertrouwen in zijn hand te geven. Ik denk, als we eerlijk zijn, dat is precies vaak onze worsteling als gelovigen. Dat vinden we niet zo gemakkelijk als we eerlijk zijn. En dat is waar het eigenlijk in de woorden van Jacobus vanmorgen ook om gaat. Willen we onafhankelijk onze weg gaan? Natuurlijk zeggen we allemaal als christenen, nee. Hè? Maar ik hoorde het net ook al zeggen, is het niet vaak, ja, als we niet oppassen, dan vragen we aan God of hij onze plannen zegent. In plaats van, Heer, wat zijn eigenlijk uw plannen voor mijn leven? Hè? En dan ben ik bereid om die te aanvaarden en die weg te gaan. Dus willen we in onafhankelijkheid onze weg gaan, of willen we stap voor stap groeien in afhankelijkheid? En ik heb vanmorgen, zo doe ik het dikwijls, dat weet u wel, weer drie punten. Allereerst gaat het over onze plannen. En dan gaat het over onze vergankelijkheid. En dan gaat het over onze afhankelijkheid. En ik denk dat Jacobus ze één voor één in die volgorde ook noemt in de versen die we gelezen hebben. Allereerst onze plannen. Daar begint hij direct mee in vers 13. Als hij zegt, welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. We zullen daar een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Jacobus confronteert ons in dat eerste vers al direct met de vraag van, hoe maken wij eigenlijk onze plannen? En als er nu weer een heel nieuw vers jaar voor ons ligt, hoe kijken we daarnaar? Welke plannen hebben we allemaal al niet gemaakt? En hoe maken we die plannen? Hoe komen die plannen tot stand? Op welke manier zijn we eigenlijk bezig om ons leven in te delen? Jacobus heeft het hier in deze verse over mensen die heel zelfverzekerd en onafhankelijk bezig zijn om hun leven in te plannen. Ze weten eigenlijk heel goed wat ze willen. Ja. En zo moet het immers ook in onze wereld. Hè. Dat wordt van je verwacht. Je moet al heel vroeg weten wat je wil worden. Je moet al heel vroeg bepaalde keuzes maken op school. Je moet weten waar je uiteindelijk wil uitkomen. Hè. En uiteindelijk wordt er dan gesproken over carrièreplanning. Ja. Zo'n modewoord wat ze tegenwoordig dikwijls gebruiken. En het zelfverzekerde en het onafhankelijke in hun houding komt vooral hier tot uiting in de manier hoe ze erover spreken. Nu, in onze vertaling komt dat wat minder duidelijk naar voren. Het is eigenlijk een klein beetje samengevat in hoe het vertaald is. Maar in de grondtekst staat hier in vers 13 vier keer hetzelfde. Er staat eigenlijk vier keer, wij zullen, wij zullen, wij zullen, wij zullen. Nu, ze hebben dat een paar keer geschrapt, omdat dat dan weer een lastige Nederlandse zin wordt. Maar eigenlijk staat er dus, wij zullen vandaag of morgen op reis gaan naar die of die stad. Wij zullen daar een jaar doorbrengen. Wij zullen daar zaken doen en wij zullen daar winst maken. Ja? In vers 16 noemt Jacobus dit soort spreken van deze mensen grootspraak. Hè? Vers 16. Opschepperij. Of om een mooi Vlaams woord te gebruiken, stoeven. Ja, ken je dat? Stoeven. Overmoedig spreken eigenlijk. Ze spreken erover zo van, wij gaan dat eens eventjes doen en niemand houdt ons tegen. Ja, dat proef je daar een beetje. We gaan ook zaken doen en winst maken, zeggen ze. He, dus het wijst er ook op dat in hun leven draait het eigenlijk uiteindelijk allemaal over geld verdienen. Zoveel mogelijk geld verdienen. Economisch, materieel vooruitkomen. Waar hebben we dat nog gehoord vandaag? Goeie baan, hard werken, veel geld verdienen, een eigen huis, een auto voor de deur, het liefst twee. Eén keer op vakantie, twee keer op vakantie. Nou, vul maar verder aan. En God komt eigenlijk in heel die zelfverzekerde plannenmakerij eigenlijk niet of nauwelijks voor. Dat is wat Jacobus ons hier schetst van de mensen waar hij het over heeft. Het lijkt eigenlijk heel erg op het verhaal wat Jezus een keer gebruikt over de rijke dwaas. Ik weet niet of u het verhaal van de rijke dwaas kent. In Lucas 12 staat dat. En dat begint eigenlijk zo. Er komt iemand bij Jezus en die zegt: Meester, wilt u alstublieft tegen mijn broer zeggen dat hij de erfenis met mij deelt? Kent u dat? Dat gehakketak over erfenissen? Verschrikkelijk. Ja. Oh, wat mag je dankbaar zijn als je broers en zussen hebt, als het zover is, die daar anders mee omgaan. Maar wat een toestanden heb ik al gehoord daarover. Ja. En dat zal vast niet alleen in België zo zijn. Hè, dat gekissebis over erfenissen. En het interessante is dat Jezus, die neemt het niet voor die man op. Jezus reageert erop en dan zegt hij niet van: ja, maar je hebt groot gelijk, natuurlijk moet je broer de erfenis met jou delen. Nee, nee. Jezus zegt: pas op voor hebzucht. Jezus waarschuwt hem. Jezus zegt: pas op voor hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En dan volgt het verhaal wat Jezus vertelt over de rijke dwaas. En dan zegt hij: het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en hij zei: wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en ik zal grotere bouwen. Ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, houd rust. Je hebt goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, drink, eet en wees vrolijk. En dan staat er: en God zei tegen hem: dwaas. In deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Zie je hoe die rijke dwaas bezig is met zijn leven in het maken van zijn plannen? Het is eigenlijk precies hetzelfde wat Jacobus schetst in zijn verzen. Het begint al met: hij overlegde bij zichzelf, staat er. Dat betekent: Hij liet God helemaal buiten zijn plannen. Hij overlegde bij zichzelf. Ja? Hoe dikwijls gebeurt dat in ons leven? Dat wij eigenlijk overleggen bij onszelf. Dat we God niet rechtstreeks betrekken bij het maken van onze plannen. En vervolgens lees je tot vier keer toe hetzelfde als in Jacobus: ik zal, ik zal, ik zal en ik zal. Ik zal dit doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. Ik zal al het koren en al mijn goederen daarin opbergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen. Net als bij Jacobus. En weet je, is zo'n groot gevaar dat wij ook dit als gelovigen gaan doen. Zeker als het redelijk goed gaat in je leven. Dat je zo bezig bent met plannen maken, dat je eigenlijk redelijk onafhankelijk van God die plannen maakt. Dat je misschien achteraf nog zegt: Heere, zegen mijn plannen. Maar dan zijn het wel jouw plannen. En niet God zijn plannen. En we kunnen zo gemakkelijk een heel belangrijk iets in ons leven dan vergeten. En dat is het tweede waar Jacobus het hier over heeft in vers 14. Namelijk onze vergankelijkheid. In vers 14 zegt hij: gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Jacobus zegt eigenlijk: jullie met je zelfverzekerde plannenmakerij, je weet helemaal niet of je morgen nog wel in leven bent. En dat is toch voor ons even goed waar? Ja, daar denken we nog niet aan, maar weten we het zeker? Nee toch? Onze vergankelijkheid, onze sterfelijkheid, oei, dat kan een heel gevoelig onderwerp zijn. Dat merk ik eigenlijk steeds weer ook bij ons in Vlaanderen. Een paar jaar geleden hebben we de gemeenteleden aangeraden om na te denken over hun begrafenis. En er was een reden voor, want veel van hun familieleden zijn geen evangelisch christen. En we maken nogal eens mee dat op het moment, en zeker als het onverwachts gebeurt, iemand dan overlijdt, Wij weten dat hij een evangelische begrafenis wil en een duidelijk getuigenis. Maar die familieleden die ongelovig zijn of nog vanuit de Rooms-Katholieke Kerk denken, die trekken dan heel het koord naar hun toe. En er komt geen evangelische begrafenis. Snap je? En daarom hebben we gezegd, denk daarover na. Leg dat vast op papier. Deel dat met je familieleden. Deel dat met ons, wat je wensen zijn. Zodat je op dat moment een duidelijk getuigenis nog kan geven naar je vrienden, naar je familie en iedereen die daarbij aanwezig is. Weet u wat ik bemerkt heb? Ik denk dat ik, en nu denken ze er opnieuw weer over na, maar dat ik nog geen 5 reacties heb gekregen. Wij vinden het moeilijk. Zeker als je jong bent, en ik snap daar wel iets van, om daarover na te denken. Je sterven, je vergankelijkheid. We houden daar niet van, we drukken dat liever toch nog een beetje weg. Ja, ja, op een begrafenis. En zeker als het iemand is heel dichtbij in onze eigen kring, die plotseling overleden is. Een jong iemand die overleden is. Dan worden we allemaal stilgezet. Dan weten we ineens, oei ja, nu is het hem overkomen of haar. Maar wat als het mij had overkomen? Waar sta ik dan? En dan worden we gedwongen om over die dingen na te denken. Maar de dag van de begrafenis is voorbij. En dat waait ook weer heel snel voorbij, want het leven moet verder en we... Begrijp je? Het is een gevoelig onderwerp. Tenminste, zo proef ik dat vaak. Maar ik vind dat eigenlijk raar. Ik vind dat heel raar als het over gelovigen gaat. Als het over jullie gaat, zou ik dat raar vinden. Want weten niet juist wij als gelovigen dat het niet afgelopen is na dit aardse leven? Dat het echte leven dan pas komt en begint. Weten niet juist wij, als gelovigen, dat de hemel ons dan wacht? Ben je er wel eens mee bezig geweest, wat de Bijbel allemaal over de hemel zegt? Dat is fantastisch. Jij verlangen om zo de overstap te maken. Ik heb dat soms. Misschien wil je me wel een oude vent, en ja, dat is normaal voor een oude vent. Ik heb dat soms, al een hele tijd. Terwijl ik gelukkig ben en dankbaar wat God doet. En aan de ene kant ook zeg, Heer, gebruik me nog maar en ik wil tot de zegen zijn. Maar soms kan ik zo intens verlangen naar de hemel. Want als ik mag geloven wat de Bijbel erover zegt, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Zouden niet juist wij als gelovigen, wij weten toch dat het beste voor ons nog komt. Wij weten toch dat Jezus de dood heeft overwonnen, ook voor ons. Dat voor ons sterven eigenlijk alleen maar een deur doorgaan is in de nabijheid van God. En niet meer dan dat. Ja, ik zeg dat altijd, ook als ik een stuk stervensbegeleiding doe met broeders of zusters. Hé, dan noem ik dat altijd. Zeg, joh, het is niks, geen reden meer om bang te zijn. Het is gewoon de deur die voor je open gaat. En je valt in zijn armen. Als kind van God. Ja, daar hoef je niet meer bang voor te zijn. Dus waarom denken wij niet vaker aan onze vergankelijkheid, het voorbijgaan van ons aardse bestaan hier, maar de deur die opengaat naar de eeuwigheid bij God. Vroeger, toen ik jong was, inderdaad, toen ik jong was, las mijn vader op Oudejaarsdag, en misschien dat sommigen van jullie die gewoonte ook kennen, Psalm 90 voor. Ik heb die gewoonte overgenomen, soms is het een andere psalm dan Psalm 90, Maar hij las altijd Psalm 90. En ik denk, de ouderen onder ons, die weten, die kennen Psalm 90. En daar staat boven, God is een toevlucht voor de vergankelijke mens. Hè, in de NBG-Bijbel. En daarin staan de woorden dat je 70 jaar kunt worden, zelfs 80 jaar, als je sterk bent. Ja. Maar dat het snel voorbij gaat. En dat de dagen heen vliegen. En dan trekt Mozes, want het is Mozes die psalm geschreven heeft, de conclusie: leer ons zo onze dagen tellen, opdat we een wijs hart bekomen. Met andere woorden, als je 70 of 80 bent, dan wordt het tijd dat je je voorbereidt op je laatste verhuizing. Daar moet je gewoon mee bezig zijn, als je op die leeftijd gekomen bent. En als je nog jonger bent dan 70 of 80, geen excuus, dan moet je in het perspectief van je vergankelijkheid heel bewuste keuzes maken vandaag. De dingen met God overleggen die je kiest. is zo belangrijk. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Jacobus geeft hier een heel letterlijk voorbeeld. Hij zegt, we zijn niet meer dan een damp. Een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Hij heeft het hier eigenlijk over een ochtendnevel. Hè? Je kunt die soms boven de velden, boven de weilanden, in de morgen als je vroeg op pad bent, dan zie je daar een morgenmist boven de weilanden, lage mist. En wat gebeurt daarmee? Als de zon een uurtje later hoger is gekomen, dan is het gewoon verdwenen. Een morgenmist. Een damp die er voor een korte tijd is en daarna verdwijnt. Zo is het aardse mensenleven. Het is zo voorbij. En dat is een reden te meer om met eeuwige dingen bezig te zijn in dat aardse leven. Dingen te doen die eeuwigheidswaarde hebben. Op andere plaatsen in de Bijbel, bijvoorbeeld in Jacobus 1, ook in de Petrusbrief, worden wij als mens, ons vergankelijke mens zijn, wordt vergeleken met het gras in het veld of een bloem in het veld. Ja? En dan staat erbij, het gras verdort en de bloem valt af. Gebeurt zomaar. Gaat snel voorbij. Je moest ook denken aan Jesaja 40. Waar de kleinheid en de nietigheid van ons mensen vergeleken wordt met de grootheid van onze God. En dan spreek je Jesaja die woorden uit. Volkeren zijn als een druppel aan een emmer. Hele volkeren zijn niet meer voor God in Gods ogen als een stofje aan de weegschaal. Een druppel aan de emmer, een stofje nog kleiner aan de weegschaal. En dan gaat het niet over één mens, maar over volkeren. Nou, misschien denk je nu, ja, maar als het zo zit, als we zo weinig te betekenen hebben, als een mensenleven zo nietig is en zo kwetsbaar, wat heeft eigenlijk het mensenleven dan nog voor zin? Ja, dat is een goede overweging. Maar dat is nou juist wat de Bijbel heel erg duidelijk wil maken. En ook Jacobus, denk ik, hier juist wil duidelijk maken. Ons mensenleven heeft ontzettend veel zin. Maar enkel en alleen als we het leven in relatie met God. Als we het leven in afhankelijkheid met God. Dan heeft het leven hier op aarde, hoe vergankelijk ook, ontzettend veel zin. En dan kom ik bij dat derde en laatste punt, onze afhankelijkheid. Want van vers 13 en vers 14 komt hij dan bij vers 15 en daar laat hij de andere kant zien. Daar zegt hij, in plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Dan komt hij eigenlijk met een hele andere innerlijke houding. En hij zegt, wij als gelovigen moeten eigenlijk de innerlijke basishouding hebben. Indien de Heere het wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. Proef je het grote verschil? Als dat de basishouding van je leven is geworden, dan gaat het niet meer om zelfverzekerde plannenmakerij. Dan gaat het niet meer over ik zal en dan zal ik en ga ik dan toch doen en dat en dat. Dan ben je veel bewuster mee bezig om God te betrekken bij alles in jouw leven. In het besef dat enkel zijn weg de beste voor jou is. En ik denk dat is het christenleven. Altijd weer eerlijk op zoek zijn om zijn wil te ontdekken. Wat bedoelt hij met mijn leven? Hem betrekken bij de grote en belangrijke beslissingen. Zoals het zoeken naar een huwelijkspartner. Ja? Het zoeken naar de juiste studierichting, het juiste werk. Betrek hem daarbij, want hij overziet alles en hij weet het beste. Wie of wat het beste bij jou past. Maar ook bij de kleine dingen van het leven. En willen we dat echt? Daar moet je jezelf echt eens eerlijk op bevragen. Willen we dat echt? God betrekken, niet alleen bij de grote beslissingen van het leven, maar ook bij de kleine dingen van ons leven. Ik was 16 jaar oud toen ik mocht kiezen voor de Heer Jezus Christus, toen Hij mij gevonden heeft. En Ik ben zo dankbaar als ik daarop terugkijk dat ik al heel snel iets ging begrijpen van het feit dat ik vanaf dat moment onder zijn gezag stond. En dat wilde ik ook. En ik wilde zijn wil ontdekken voor mijn leven. Ik weet nog heel goed, op dat moment, voordat ik tot geloof kwam, wilde ik geschiedenis gaan studeren. Maar God heeft dat veranderd. God heeft die richting veranderd. Ik zeg wel eens voor de grap, het is Bijbelse geschiedenis geworden. Maar het is veel meer dan dat geworden. Ik heb nog steeds een enorme belangstelling voor geschiedenis. Maar ik ben naar de Bijbelschool gegaan. Naar de Bijbelschool in Doorn, toen nog op het Brandpunt. En daar heb ik mijn vrouw mogen vinden. Maar vanaf dat moment ging ik hem op alle gebied van mijn leven vragen wat zijn bedoeling was. Hij leidde mij naar de Bijbelschool naar België toe. En hij bevestigde dat bij mij en bij Treini. En de reden dat wij vandaag de dag nog steeds in België hem mogen dienen, is niet omdat ik daar zelf voor gekozen heb, maar omdat we daar een roeping hebben ervaren en heel duidelijk zijn leiding hebben gezien. Ik ben in die periode, nadat ik tot geloof kwam, heel bewust gaan bidden voor een vrouw. En ik wist al snel waar ze aan moest voldoen. Ze moest de Heer kennen, maar niet alleen dat. Je moet de lat soms net iets hoger leggen. Ze moest ook bereid zijn om samen met mij de Heer te dienen. Ja, daar zit ze. Na meer dan 30 jaar. Nog steeds. En we hopen dat we er nog een paar jaar mogen bij doen als de Heer dat wil. Maar snap je, we zijn naar België gegaan zonder enige financiële zekerheid of zonder inkomen. En we zijn nu 34 jaar in België en we kunnen alleen maar ervan getuigen dat God heeft voor ons gezorgd. Er zijn best ook wel moeilijke tijden geweest, maar God is erbij geweest en hij heeft voor ons gezorgd telkens en telkens weer. En we hebben geleerd en we leren nog steeds om niet alleen in de grote en in de kleine dingen van het leven zijn wil te zoeken. Er gaat geen belangrijke keuze in ons leven voorbij of wij vragen raad aan juiste mensen. Aan christenen, oudere christenen, die ook nee durven zeggen tegen ons. Ja, die we om raad vragen. Dat is een van de grote principes bij het zoeken naar Gods leiding en Gods wil in ons leven. Maar we hebben mogen ontdekken, Gods weg is de beste. De beste altijd, waarheen hij jou ook leidt, hè, zegt het lied. En dat is de vraag die vanuit die paar versen van Jacobus vanmorgen op ons allemaal afkomt. Wil je echt in afhankelijkheid van God je weg gaan? Ja, zeg je maar, betekent dat dan dat je als christen helemaal geen plannen meer kan maken? Als je zo aan het begin van een nieuw jaar staat, iedereen denkt al na over dit en over dat en op vakantie gaan toch? Mag je dan geen plannen meer maken? Moet je dan inderdaad bij alles wat sommige mensen, sommige christenen doen, overal DV voorzetten? Deo volente, als de Heere het wil. Moet dat dan per se? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wat Jacobus ons hier wil zeggen, is gewoon eerlijk, en daar moeten we eerlijk zijn met God, of we hem alle plannen van ons leven, of we die voorleggen, of we zijn weg en zijn richting bereid zijn te gaan. Die houding hebben, als de Heer het wil. En als we leven, dan. Dus je mag best plannen maken, maar betrek hem wel bij alle plannen van je leven. Leg het wel aan hem voor. Het betekent ook, en dat heb ik echt wel gemerkt in mijn leven, en nog, dat betekent ook dat je God ook de vrijheid moet geven om jouw persoonlijke agenda soms dwars te doorkruisen. Ik heb dat vaak moeilijk gevonden en ik zal niet durven beweren dat ik het nu niet meer moeilijk vind als dat gebeurt. Maar mag God jouw agenda doorkruisen? Je hebt plannen voor de komende week, voor de komende maand, voor morgen. En ineens komt er iets tussen en ben je dan helemaal van de kaart? Of kun je dan ook beseffen, misschien heeft God wel iets anders. Misschien moet ik die persoon wel ontmoeten die in één keer voor de deur stond. En wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind dat hij nou net voor de deur stond, want ik moest nog dat doen. Ik heb dat wel eens lastig mee gehad. Maar ik probeer steeds meer te leren dat God mag mijn agenda doorkruisen. Dus ik probeer plannen te maken in relatie met hem. Ja? Hem daar echt de ruimte in te geven, mij daarin te leiden. Maar dan kan het nog gebeuren dat het nodig is dat hij mijn plannen doorkruist. En mag hij dat? Of komen we dan eigenlijk in opstand en zijn we boos? En zijn we, ja, zijn we heel chagrijnig aan het worden? Ja? Nee, kun je dat ook zien als God die de leiding heeft en die leiding mag hebben in jouw leven? Soms nemen we veel te veel hooi op onze vork. En dan moet je eigenlijk het niet raar vinden dat God je plannen helemaal doorkruist. En in het ergste geval dat je misschien zelf ziek wordt. En dat je in een ziekenhuisbed ligt en alleen nog maar even omhoog kan kijken. Ja? Omdat God je er weer aan wil herinneren dat dat de belangrijkste basis van je leven is. Omhoog kijken. De dingen met hem doen. Weet je dat in het Oude Testament... He, je weet dat Israël uiteindelijk in ballingschap wordt gevoerd. He, Juda, de twee stammen, naar Babel, 70 jaar. Nou, je kunt in Leviticus en in het boek Kronieken lezen. Daar staat bij dat God ze juist 70 jaar naar Babel stuurde. Omdat ze de Sabbatsjaren moeten inhalen die ze niet in acht hebben genomen. Ze moesten één keer in de zeven jaar het land braak laten liggen. Maar ze hadden dat niet gedaan. Ze hadden alleen maar gedacht aan hun economie. Geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen. En God zegt, jullie moeten die 70 jaar inhalen en die komen overeen met de Sabbatsjaren die jullie niet in acht hebben genomen. Dat kan, ook in ons gewone leven. Als wij niet de pauzes en de rust inbouwen om voor onze relatie met God, om met God te leven, dan kan het zijn dat God dat gewoon een keer helemaal doorkruist en ons stil doet vallen, zodat we dat opnieuw gaan beseffen. Want als jij gelooft dat Jezus niet alleen je redder, maar ook je Heer is, ja, dan is het helemaal normaal dat hij ook de leiding van je leven mag hebben. En dat hij dan van tijd tot tijd je dat laat merken. Dat hij het voor het zeggen wil hebben en dat je het niet allemaal op je eigen manier moet doen. Nu, ik ga afronden. Ik wil jullie eigenlijk nog drie toetsstenen meegeven. Waarin je jezelf een beetje kan toetsen van, ja, ik wil misschien wel heel erg afhankelijk van God leven, maar in de praktijk, hoe afhankelijk leef ik eigenlijk met God? Drie toetsstenen. De eerste is, kun jij bij het zoeken naar Gods wil in je leven, kun je wachten? Nou, we hebben het allemaal moeilijk om te wachten, maar als het puntje bij het paaltje komt, kun je wachten. Of is het bij jou vaak zoiets van, nee, vlug, 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 vlug. En als ik niet vlug weet hoe, dan doe ik het zelf. Dan zul je dikwijls voor je eigen wegen kiezen. Als je bemerkt dat je niet durft te wachten op God. Een tweede toets is, heb je bij het zoeken van Gods wil, bij beslissingen en keuzes die je moet maken in het leven, breng je die altijd bij God in gebed? Breng je die bij God in gebed? Of moet je heel dikwijls constateren, ja, misschien breng je het wel in gebed, maar je hebt eigenlijk je keuze in je hart al gemaakt. Nou, dat is niet eerlijk, hè? Dat is niet eerlijk. Breng je het echt eerlijk bij God, Heer? Ik kan wel dit of dat denken, maar ik heb al vaak gemerkt dat u weet wat wijs en goed is. Wijs me de weg. En als ik verkeerde gedachten daarover heb, corrigeer me maar. Breng het bij hem, zodat hij dat wel of niet kan doen. En de laatste, de derde, heb ik eigenlijk net tussendoor al even genoemd uit ons eigen leven. Hoe dikwijls vraag jij bij keuzes, bij lastige keuzes in het leven, raad bij andere gelovige, wijze mensen? Of ga jij heel onafhankelijk je weg? Daar heeft hij er niks mee te maken. Het is zo verstandig. En de Bijbel heeft daar op meerdere plaatsen, ook in het Spreukenboek, teksten over. Dat je door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. En die moet ik denken. Maar er zijn er meerdere. Het is zo belangrijk om... Daarom zijn we ook gemeente van Jezus Christus. Dat je bij oudere, wijze mensen in je gemeente, en dat kunnen de oudsten zijn, maar dat kan ook een andere zijn, ja, raad vraagt op bepaalde punten in je leven. Dat is zo ontzettend belangrijk. Ik wil het hierbij laten. Misschien dat we Ik wil voorstellen dat we een moment van stilte even samen hebben. Dat je gewoon ieder voor jezelf met dit wat je gehoord hebt, met wat God misschien tegen jou heeft gezegd, tegen u heeft gezegd, in je hart hem antwoordt, daar met hem over spreekt. Geef even een minuutje stilte en dan zal ik het met gebed afsluiten. Heren, u kent ons en u ziet ons hart ook op dit moment. U weet precies wat we net ook tegen u gezegd hebben. En u kent ons diepe verlangen om met u te willen leven. Heren, en ook het besef wat we waarschijnlijk wel hebben, dat uw weg de beste weg is. En toch ziet u ook dikwijls onze worsteling. Uw wil, onze wil. Uw plannen, onze plannen. En dat we in verwarring zijn. Soms heel wel eerlijk zoeken naar uw weg. Maar dan soms toch ook weer de voorkeur geven aan onze eigen plannen en onze eigen weg en onze eigen zin doordrijven. Heren, leer het ons, alstublieft. Help ons om echt van u afhankelijk te zijn en meer van u afhankelijk te worden. Als we net met zoveel overtuiging hebben gezongen vanmorgen, ik vertrouw op u. Zelfs al gaan we door een donker dal. Ik vertrouw op u. Help ons dan ook om dingen los te laten. Help ons om te wachten op uw leiding. Help ons om van u een antwoord te verwachten en niet op te trekken als u niet optrekt. Heere, help ons om achter u aan te gaan en niet voor u uit te lopen. Help ons om te zoeken naar uw wil en uw weg met ons leven, want die is altijd het beste. Heere, dank u wel voor uw geduld en uw liefde. Dat u ons ook wil corrigeren. En dat als u soms ineens onze agenda doorkruist en wij helemaal in verwarring zijn of misschien zelfs gefrustreerd, help ons dan om ineens te beseffen, hey, misschien is dit wel God die me duidelijk wil maken dat ik te hard loop of dat ik verkeerd ga. Help ons om eerlijk elke keer weer met u daarover te spreken. Zodat we bijgestuurd kunnen worden elke keer weer. Heer, we hebben elkaar ook zo nodig. En ook als gemeente hebben we elkaar zo nodig. Help ons, ouderen, jongeren, om elkaar heen te staan en elkaar te mogen coachen in uw weg. De weg die u met ons wil gaan. Dank u wel daarvoor. Dat u dat wilt doen. Dank u dat u vanmorgen ons daar weer bij wilde bepalen. In Jezus' naam. Amen. Nu mogen we heen gaan en samen de zegen van de Heer ontvangen. De zegen die hij ons geeft in de Heer Jezus Christus, in wie we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, zegt de Bijbel. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is met een ieder die de Heer Jezus van harte lief heeft, totdat Hij straks weerkomt. Amen.